Op de sofa met CK vandaag verwelkom ik Martine de Meij. Martine de Meij. Martine, van harte welkom.
Dag CK.
Hoe gaat het met jou?
Ja, goed hoor.
Goed.
Absoluut, ja.
Je ziet er wel prachtig uit.
Dank u.
Stralend en zeer zen, mag ik zeggen?
Ja, toch
beetje wel. Ja, oké. Okay. Ja, Martine, jij bent van West-Vlaanderen, heb ik net vernomen. Ja. En we gaan het vandaag op ons best Nederlands proberen. Ja. Zoveel voor u als voor mij. Ja.
Ik ben afkomstig van West-Vlaanderen, okay. Maar ik woon inmiddels nu al 30 jaar in Evergem.
In Evergem, dus een beetje Gentse.
Ja.
Ja, alright, top, prima. Martine, de aanleiding van onze podcast vandaag is een prachtige boek dat je uitgebracht hebt en geschreven hebt. Mm-hmm. Voor uw zoon Thomas.
Ja,
en inderdaad. Denk ik ook een beetje voor uzelf.
Ja.
Het is groeikracht.
Ja, inderdaad.
Moet ik denken aan GH. Groeikracht. Wat is het eigenlijk een beetje de idee geweest voor dit boek? En misschien kan je ons dat een beetje wat vertellen.
Ja. Ik heb het boek geschreven een jaar nadat Thomas overleden was. Omdat ik naar aanleiding van een herdenkingswandeling dat de scouts ingericht had voor Thomas, had ik twee meisjes op bezoek, scoutsleidsters, die nog met Thomas ook scouts gegeven hadden. En ik voelde aan hen dat zij het heel moeilijk hadden met Thomas zijn overlijden. Voor alle duidelijkheid, zijn overlijden is een zelfdoding geweest. En zij hadden dat daar heel moeilijk mee. Zij begrepen het niet goed. Zij hadden daar heel veel vragen rond, vragen die wij ook hadden. En ik had dan een beetje meer uitleg gegeven over het feit dat Thomas dus last had van psychoses. En wat
dus
dat...
Thomas is jouw zoon en is plots uit jullie leven gegaan op 23-jarige leeftijd?
25 jaar.
25 jaar. Je zou zeggen dat is dan een leeftijd dat ze misschien toch wel uit de moeilijke puberjaren door zijn.
Ja, inderdaad. Hij was afgestudeerd, hij was aan het werken ook. Dus, maar hij had last van psychoses en die meisjes konden niet goed begrijpen wat dat was, die psychoses, ze hadden daar geen beeld van. En ik had hen dat iets meer uitgelegd die avond. En ze waren daar zo dankbaar voor dat ze zeiden van, nu weten we tenminste wat meer wat dat er met Thomas aan de hand geweest is. En dat bracht mij dan op het idee van, ja kijk, als zij met die vragen zitten, dan zullen er waarschijnlijk nog veel mensen zijn die met die vragen zitten. Ook familieleden, nog andere vrienden van Thomas. En dan had ik zo van, misschien moet ik dat toch ergens neerschrijven, zodanig dat de mensen dit kunnen lezen, wat er nu eigenlijk precies allemaal gebeurd is.
Ja. En wat is er eigenlijk gebeurd, als ik mag vragen? Ja, we weten dat hem uit het leven gestapt is, maar toch. Ja.
Thomas was een hele intelligente jongen. Hij was zeer sportief, zeer muzikaal. Hij zat in een band, een grunge band, Stunt Siggy. Hij was leider in de scouts. Alles ging hem voor de wind. Afgestudeerd als ingenieur aan het werk. En ja, op een bepaald moment heeft hij het wat moeilijk.
Zoals veel jonge mensen. Op zoek naar zijn eigen identiteit waarschijnlijk.
Ja. En op een avond is hij op een vijf. En ik kreeg daar een cannabis aangeboden. En ik heb nadien vernomen dat hij dat wel regelmatig is deed. Als een recreatief gebruiker.
Dat was niet de eerste keer?
Nee, het was niet de eerste keer.
Ah, okay.
Hij deed dat dus misschien één keer in de maand. Dus op een vijf. Zoals veel jongeren doen.
Inderdaad.
Tegenwoordig.
Ja. En het was gewoon een joint.
Het was een joint.
Okay, ja.
Maar dat is verkeerd gegaan. Dus die joint heeft bij hem een psychose uitgelokt, getriggerd.
Het was een trigger.
Ja, het was een trigger voor zijn psychose. En die avond is hij in paniek naar huis gereden. Zijn vrienden hebben hem gevolgd omdat ze bezorgd waren. Dat ze niet goed wisten wat er met Thomas aan de hand was. Maar de eerste twee dagen hadden wij daar niet onmiddellijk iets aan gemerkt. Maar plotseling zagen wij dat hij raar deed, dat hij rare dingen zei, dat hij rare vragen begon te stellen.
Dus dat psychose heeft langer als een paar uur geduurd dan de uitwerking van Joint zelf.
Ja. Ja, okay. Inderdaad. Dus een psychose, dat zorgt er eigenlijk voor dat er bij de jongeren, dus in de hersenen, te veel dopamine afgegeven wordt of te weinig dopamine. Dus het is eigenlijk een stoornis die gebeurt in de neurotransmitters. Dus ja,
de chemische onevenwicht, ja, als ik zo mag
inderdaad
zeggen.
Ja. Dus waardoor dat die persoon in kwestie hallucinaties krijgt. Dus hij gaat dingen gaan zien die er niet zijn. Hij gaat dingen gaan horen die er niet zijn. Hij gaat waanvoorstellingen krijgen. Denken dat mensen hem willen vermoorden. Of ze zullen denken dat als er een vrachtwagen of een kamionet voor de deur staat, dat daar een spionageteam in zit die ja, hem begluurt en ja, van alles wil weten van hem. Dus ze kunnen heel angstig worden ook daardoor. Ze gaan ook wartaal gaan uitslaan of ze gaan zich volledig weg in zichzelf ja, trekken als je iets vraagt, als ze geen reacties niet meer geven.
Ja. Dus eigenlijk kort samengevat, hij is op een van de vijf, het leven ligt voor zijn handen of voor zijn voeten. Ja. Zoveel talenten, zoveel capaciteiten, afgestudeerd, op zoek naar werk of net misschien eerste job. En dan ga je ene keer jointje roken. En ineens beland je als persoon in een totaal andere wereld.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Want dat heeft grote gevolgen gehad ook. Hij heeft daar eerst afhankelijk van de huisdokter medicatie voor gekregen.
Maar hoe zijn jullie daar uitgekomen dat hij dat had?
Is hij
komen vertellen aan jullie?
Hij heeft dus eigenlijk 5 dagen volledig met zichzelf zo wat in de knoop gezet. Dat wij zagen, er scheelt iets met Thomas, maar wij konden daar ook niet de vinger op leggen. Wat is dat nu precies? Mm-hmm. En op een bepaalde avond zitten wij aan tafel buiten en hij begint zo te zeggen, ik zei, het is zo warm. En hij zei, maar ik kan daar niets aan doen. En hij begon te wenen. En ik zei, Thomas, wat scheelt er toch? En toen zei hij, mama, zegt hij, ik heb een joint gerookt. Zou dat daardoor kunnen zijn?
Oké. Okay. En je zegt, wat bedoel je?
Of... En ik verschiet me in ongeluk, want ik heb zoiets van, Thomas, jij, zo'n verstandig jongen, een joint roken, ik had dat totaal niet verwacht. En ik vraag aan hem, omdat hij zo verward in zijn hoofd zat, van Thomas, weet jij wel zeker dat je dat gedaan hebt? Ja, mama, zegt hij. En ik zeg, is het goed als ik een vriend opbel om te vragen als dat wel klopt, uw verhaal? Het is goed, zegt hij, doe maar. Dus ik heb een vriend opgebeld. En die bevestigde dus het verhaal dat hij een joint genomen had. En...
Zoals misschien meerder op dat feestje, zelfde joint, zelfde.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar wist hij dat dat de oorzaak was van een aantal dagen en wat er met hem aan het gebeuren was? Of was hem hulp aan het zoeken op dat moment of was hem gewoon voor zichzelf aan het zoeken?
Ik denk dat hij niet beseft heeft dat hij die psychose gekregen heeft door het roken van die joint. Dus hij heeft dat eigenlijk niet aan elkaar kunnen linken. Hij heeft daar ook sterk mee geworsteld. Hij heeft ook gezegd, waarom hebben ze ons dat nooit verteld vroeger op school? Ze weten dat je verslaafd bent. Maar iemand die in psychose zit, beseft niet dat hij zo raar doet. Die beseft niet dat hij hallucineert. Die beseft niet dat hij wanen heeft. Dus dat is eigenlijk ook een symptoom van de ziekte. Want die hersenen, die werken niet meer goed. Die verbanden worden niet meer goed gelegd. Dus zij weten zelf niet dat ze raar doen.
En weet jij of dat genetisch aanleg voor nodig is?
Ja. Dus 1 op de 100 mensen heeft een biologische aanleg om door een trigger, zoals cannabis, maar het kan ook een andere trigger zijn, stress of een zwangerschap. Dus 1 op 100 mensen hebben dus biologische aanleg voor een psychose te krijgen. Bij de meeste mensen blijft het bij 1 keer. Dus als ze door
1 op 100 vind ik ook...
Maar 1 op 100 is heel veel. Als je dan bedenkt dat je, als je op een 5 zit, ergens met 5000 jongeren, dan lopen daar al 50 kwetsbare mensen rond die dus door het roken van een joint eventueel zouden kunnen een psychose kunnen krijgen.
Ja.
Dat is heel veel.
En je zegt ook zwangerschap of veel stress. Ik zit te denken, ik heb het bijna gehad of heb. Stress geeft toch iedereen. En bij ene veroorzaakt dat wel iets, bij een andere niet.
Nee, maar het is ook wel dikwijls een samenloop van omstandigheden. Dus waarschijnlijk hebben ze wat veel stress op dat moment. Hebben ze misschien ook ergens een teleurstelling meegemaakt. En dan surplus nog eens een trigger door de cannabis. En dan kan het serieus verkeerd gaan.
Ja. Ja. Dus op die avond vertelde Thomas het tegen u. Jullie hebben bevestiging. Ja. En jullie wisten beide nog niet, hij zit in psychose.
Nee, dat wisten wij toen nog niet. Dus dan had ik gezegd tegen Thomas van, kijk, zouden we niet beter een keer naar de dokter gaan? Mm-hmm. We zijn naar de dokter geweest.
Huisarts of?
De huisarts, gewoon de huisarts, ja. En die zei onmiddellijk van, kijk, het is een cannabispsychose. Het is heel duidelijk. Dan hebben we medicatie meegekregen naar huis.
Had je toen als moeder zoiets van, oké. We know what it is, we weten, we gaan het nu aanpakken, het komt goed.
Ja, omdat ook de dokter zei van, meestal als ze in een cannabispsychose zitten, gaat dat terug over en is dat gedaan en krijgen ze daar de rest van hun leven eigenlijk geen last meer van. Ja. Dus hij neemt die medicatie, dat is eigenlijk gewoon iets die de symptomen van die psychose onderdrukt, waardoor dat die hallucinaties wegvallen en die wanen. Maar eigenlijk neemt dat de oorzaak in de hersenen niet weg. Het neemt gewoon de symptomen weg. Hij heeft dat ongeveer een maand genomen en dat was goed, dus hij mocht dan stoppen. Maar de dokter had niet gezegd dat dat afgebouwd moest worden.
Oh wauw, dat ook nog?
Ja, dus hij vertrekt op kamp met de scouts en daar gaat het onmiddellijk weer verkeerd. Dus wij krijgen een telefoon, wil je zoon komen halen in Luxemburg? We zijn hem gaan ophalen en ja, dan is het eigenlijk de psychiatrie in moeten gaan. Omdat toen, na een maand, eigenlijk zeiden ze van, nu heeft hij toch wel hulp nodig.
Ja.
Ja. Hij is in de psychiatrie terechtgekomen en als ouder doet dat heel veel pijn. Uw kind die naar de psychiatrie moet,
Martine, ik kan me dat niet inbeelden.
Het is ook heel moeilijk geweest op dat moment. Hij staat zo machteloos. Je weet niet hoe je ze moet helpen. Dus ja, de enige hulp dat ze nog kunnen bieden is naar de psychiatrie.
Was dat een gesloten instelling?
Het was in het begin een AZ, dus in het ziekenhuis zelf. Mm-hmm. Maar op dat moment...
Is daar ook een gesprek geweest of begeleiding naar jullie als ouders? Dit gaan we doen, zo gaan we het bij doen? Nee.
Thomas was meerderjarig. En als iemand meerderjarig is en die komt terecht in een psychiatrie, dan word je als ouder volledig uitgesloten.
Is dat waar?
Ja.
Oh, wauw.
Ja. Dus we kregen heel weinig steun vanuit de psychiatrie. We kregen met moeite...
Inzage in het dossier?
Wel, we mochten geen inzage hebben in het medisch dossier. Nee, absoluut niet. Dus wij wisten ook niet welke medicatie dat hij kreeg. Ze wilden dat ons ook niet zeggen.
Hoe kan dat nou zoiets?
Ik
sta een beetje perplex.
Ik denk dat de protocollen zijn die ze gebruiken in de psychiatrie. Dus hij is meerderjarig. Dus als ouder sta je daarbij. Ook al woonde hij nog thuis. Ook al ben je bezorgd als ouder, wil je je kind zo goed mogelijk helpen.
Maar het kan ook even hoe je kind, je zus, je nonkel zijn, die niemand anders of die een soort bevindvoerder moeten hebben.
Ik vond dat zeer bizar, want iemand die opgenomen wordt in een ziekenhuis die kanker heeft, dan wordt de familie daarbij betrokken, die krijgen begeleiding, die krijgen inzicht in wat de behandelingen gaan zijn, die worden daarbij betrokken en wij werden volledig buitengesloten.
En mocht je bezoek?
Dus we mochten wel op bezoek, maar tijdens vastgestelde uren moesten we gaan. Dus de eerste keer was ik daar op een moment dat er eigenlijk geen bezoek was. Dus ik werd daar eigenlijk niet echt welkom gegeten, hoor. Het eerste moment mocht ik toch niet binnengaan. Ook al hadden ze mij gevraagd van, zou je in de voormiddag willen komen met wat gerief? Maar dan zeiden ze van, het bezoekuur is maar vanavond.
Je wordt daar als waanzinnig bezorgde moeder gewoon overgelaten aan een verpleging die instructies volgt en die geen oor heeft naar je gevoelens, je bezorgdheid.
Er is
leed.
nooit naar ons gevraagd geweest. Hoe voelen jullie daarbij? Nooit geen uitleg gegeven geweest. Wat is een psychose? Alles wat ik weet over psychose, over oorzaken, over gevolgen, wat dat geeft voor de persoon die het krijgt, hebben wij moeten zelf opzoeken.
Leren.
Ja, hebben wij moeten ons oor te luisteren leggen bij mensen. We moeten gaan kijken op internet, in boeken gaan lezen, om toch maar te weten van, wat is dat nu allemaal? Ja. Dus ze hebben ons eigenlijk nooit geen uitleg gegeven.
En hadden jullie je huisarts toch een bepaalde aanspraak kunnen hebben om toch zijn dossier op te volgen, of mocht je dat ook niet zeggen?
Eigenlijk zeiden zij van, dat zijn dingen dat je met de psychiater moet bespreken.
Ook nog, ja.
Ja, voilà. Dus hij had een persoonlijke psychiater, maar ja, dat is ook een beetje moeilijkheid geweest. Hij is 3 jaar ziek geweest en hij heeft 4 psychiaters gehad.
Oh, wow.
Dus ja, de eerste keer in het ziekenhuis, dan de tweede keer in, als hij terugging, was het een andere, omdat die psychiater in verlof was. Als hij opgenomen is in een gedwongen opname, heeft hij weer een nieuwe gekregen. En als hij daar ontslaan werd, voor de thuisbegeleiding, was het weer iemand anders. Dus dat is 4 keer iemand anders die 4 keer opnieuw volledig dat verhaal moet bekijken van in 3 jaar tijd. Dus, al ja, ja, ik denk dat je wel begrijpt dat dat niet echt...
Dat is niet oké.
Okay. Nee, niet okay. Alleen voor de persoon zelf in kwestie, die al heel verward in zijn hoofd zit.
En die moet dan ook voor zijn eigen beslissingen gaan nemen, terwijl hij eigenlijk niet kan. Hij is incapaciteit. Ja. Hij kan dat niet, en toch...
Op dat moment kunnen ze geen beslissingen pakken voor zichzelf, liggen ze in de handen van. En ja, krijgen ze iedere keer iemand anders en is het iedere keer van nul af herbeginnen. Hè. Ja.
En jullie als ouders zijn bijstanders.
Wij stonden daar, ja.
Ik moet wel zeggen dat ik hier echt helemaal van verbijsterd sta, dat mm-hmm. zo is.
Wij zijn geen alleenstaand feit. Ik hoor dat van heel veel mensen. Dus heel veel mensen die dus hun kinderen meerderjarig zijn en in de psychiatrie terechtkomen, dat ze dus echt wel weinig inbreng hebben. Nochtans is het wetenschappelijk bewezen dat eigenlijk de ouders hun kinderen het best komen en dat gezinstherapie heel goed is voor mensen die psychische problemen hebben of psychische stoornissen. En ja, maar toch, wij hebben gevraagd geweest als ze gedwongen opgenomen was van, zijn jullie open voor gezinstherapie? Wij zeiden tuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Ja, met Lien, met de schoonbroer, de schoonzoon, met Luc en mij. Dus graag. Want allee, als we konden helpen, zoveel te beter. Wij hebben dus elke week opnieuw gevraagd wanneer gaat die gezinstherapie doorgaan. En wij zijn nooit uitgenodigd geweest. Nooit uitgenodigd geweest.
Ja,
en dat vind ik, allee, dat zijn zo kansen die gemist geweest zijn. En
de ketting wordt maar steeds langer en uiteindelijk gaat hij naar zijn closure.
Ja.
Inderdaad. 3 jaar zegt hij dan de eerste joint, 3 jaar.
Ja.
Is Thomas in die periode ook nog eens thuis kunnen komen?
Ja. Dus in het begin is hij 10 dagen in het ziekenhuis geweest en dan hebben ze hem van thuis uit behandeld. Dus een jaar lang heeft hij medicatie genomen en toen mocht hij zijn medicatie afbouwen, omdat hij eigenlijk heel goed terug functioneerde. Maar wij zagen onmiddellijk als hij medicatie volledig weg was, dat stilletjes aan terug begon. Hij was volop aan het werken. Ook een beetje een workaholic. 12 uur per dag, 14 uur per dag, weekend. Hij werkte altijd maar door. Dus hij zat in een start-up. Dus ja,
beetje
het is begrijpelijk.
Buiten,
ja, jonge gasten een beetje willen bewijzen. Perfectionist ook zijn, alles in orde willen doen. Mensen willen helpen op het werk. En dan thuiskomen en nog je eigen werk moeten doen. Dus dan heeft die stress zich langzaamaan beginnen opbouwen. En ja, wij zagen van, dat loopt hier weer mis. Dat is hier echt weer niet goed. Mijn man dacht ook van, dat gaat een burn-out worden. Of, allee...
Maar, stond hij open voor jullie advies? Of?
Wel, dat was heel moeilijk, omdat hij zeker die medicatie niet meer terug wou nemen. Want ja, als je medicatie krijgt voor een psychose, legt dat een stuk je hersenen lam. Dus je concentratie valt weg, je bewegingen gaan trager, je functioneert niet meer zoals een gewoon persoon. Omdat ja, als de hersenen stilgelegd worden, worden niet alleen die hallucinaties stilgelegd, maar gaan ook de rest, andere functies van je lichaam gaan stilleggen. En hij wou die medicatie niet terug, omdat hij voelde met die medicatie, ben ik mezelf niet... Ja, ik voel me meer een plant die leeft. Ja. Ik heb geen gevoelens, ik heb geen hoogtes.
En die jonge mensen willen gewoon...
zichzelf kunnen
zichzelf
zijn.
Zichzelf zijn en ook niet anders als de rest gewoon. Ja. Ja.
Maar het probleem was natuurlijk die psychose. Alleen, hij had een aanloop naar een volgende psychose dat wij zagen aankomen. Dus hij had eigenlijk wel die medicatie nodig.
En was het de juiste medicatie naar uw mening? Of zijn jullie door die 3 jaar verschillende... medicaties gaan nemen.
Er is daar ook een hele zoektocht in als iemand psychoses heeft, om daar eigenlijk medicatie voor de juiste persoon te gaan vinden. Een psychose is niet gelijk een gebroken arm, hè. Als je een gebroken arm hebt, ja, dan kun je dat met een RX vaststellen en steekt dat in het gips en dat geneest. Maar iemand die iets in de hersenen heeft van ziekte, is natuurlijk heel moeilijk te behandelen. Voor eerst omdat ze nog niet goed weten in medisch, wat gebeurt er allemaal, die chemische processen in die hersenen. Dus het is een zoektocht voor de juiste medicatie te gaan vinden. De ene persoon is goed met dit, de andere persoon met iets anders. Wij zijn eerst begonnen met risperidon. En Thomas heeft dan na een maand ongeveer aangegeven dat hij zelfmoordgedachten kreeg. Want het is dus een medicatie, gek genoeg, die dus zelfmoordgedachten bij de personen ook nog eens opwekt.
Een van de bijwerkingen.
Dat is een van de bijwerkingen, ja. Dus toen heeft hij dat op dat moment wel aangegeven dat hij zelfmoordneigingen kreeg. En dan hebben we onmiddellijk een afspraak gemaakt bij de psychiater en die heeft onmiddellijk gezegd, wij gaan halveren en overschakelen. Dus de dosis halveren en overschakelen naar een andere medicatie. Mm-hmm. Dan heeft hij Abilify gekregen en dat was dan natuurlijk voor hem beter. Ja. Hij had dan geen zelfmoordneigingen meer, ook omdat de dosis verlaagd was, denk ik. Okay. Maar dus ja, die aanloop naar die tweede psychose is dan waarschijnlijk getriggerd geweest door te veel stress op zijn werk. En dan is dat echt geëscaleerd. U vroeg daar juist als hij hulp wou aanvaarden. Dus wij hebben hem het advies gegeven om terug naar de psychiater te gaan. Hij heeft dat ook gedaan. Meer voor ons een plezier te doen, denk ik, dan dat hij het zelf nodig vond. Dus hij heeft een afspraak gemaakt en daar was hij akkoord gekomen, dus met de psychiater. We gaan nog geen medicatie terug opstarten, maar neem een keer een tijdje vrij af op je werk. Hij heeft dat niet gezegd aan ons, dat hij dus een week verlof voorgeschreven had. Hij is gewoon blijven doorwerken. Het was het einde van het jaar, het had een deadline, hij wou dat afwerken. Achteraf hebben we dan wel zijn briefje gezien dat hij vrij af kreeg. Dus.
Ja. Maar hij is gewoon blijven werken.
Hij wou gewoon voortdoen. Hij is gewoon blijven voortwerken. En tegen het einde van het jaar voelde hij zelf van, het gaat niet meer. En toen had hij gevraagd aan zijn baas, Thomas was nog maar een jaar aan het werken, dus hij had nog niet veel verlof. Mm-hmm. Maar hij had 3 wettelijke feestdagen dat hij wou verlof nemen. Dus die mocht hij nog opnemen. En hij vroeg aan zijn baas, mag ik die nu opnemen? En die zei, ja, maar we zitten nu met deadlines. Het lukt nu niet. Allee, dus...
Maar wist het ook iets
hij heeft op zijn dus, werk. Hij heeft dus blijven doorwerken. En in januari heeft hij dan op een bepaald moment gezegd, het lukt niet meer. Heeft hij gevraagd aan zijn baas van, kijk, mag ik een tijdje thuis werken? Omdat het op het werk te druk werd. Ik kreeg te veel prikkels.
Ja.
En te veel prikkels zijn nooit goed voor iemand die dus een psychotische stoornis heeft. Dus omdat alles binnenkomt... Bij ons wordt dat gefilterd. Als wij een hond horen blaffen op de achtergrond, gaat dat ons niet storen. Maar bij hen komt in een hond even hard door, of het tikken van de vingers op even hard voor, alsof je een gesprek hebt met iemand. Dus die prikkels op zijn werk werden te veel, omdat ze in een kleine ruimte zaten met een groot aantal mensen. En hij vroeg om thuis te werken. Dus hij is dan beginnen thuiswerken. En dan op een bepaald moment zei hij, mama zegt, ik ga een grotere beslissing moeten nemen, want het gaat nog niet. En dan is hij naar zijn werk gegaan en heeft hij zijn ontslag ingediend en heeft hij zijn 4 weken verlof dat hij toen recht op had, zegt hij, ik ga gewoon een keer alles de boel platleggen en kijken wat het geeft. We hadden gehoopt dat daardoor die tweede psychose ging vermeden worden, maar heel moeilijk bij mensen met een psychotische stoornis is het altijd een evenwicht zoeken tussen wat kan ik wel nog. Je mag niet te veel geprikkeld worden, maar ook niet te weinig.
Maar je zegt tweede psychose. Zijn we nu al in tweede of derde jaar vanaf eerste psychose? En hoe lang duurt zo'n psychose?
Dat hangt af van persoon tot persoon. Er zijn personen je kunt niet spreken van een opzoek, maar dus op een bepaald moment echt volledig weg zijn van de wereld, want ze verliezen eigenlijk het contact met de werkelijkheid. En die dan daarachter ja, door de medicatie er terug een stuk boven komen, maar die dan ja, op een bepaald moment weer door een trigger weer hervallen. Dus
er is daar ook geen...
Ja, dat kan ja. maanden duren. Het
is niet zo'n paar uur, een paar dagen of zo, maar het is echt...
Wie echt een korte psychose heeft, kan dat inderdaad een paar dagen zijn. Maar bij Thomas heeft dat echt meerdere maanden geduurd. Dus hij heeft dus in januari dan zijn ontslag genomen op het werk. En op 17 april is hij gedwongen opgenomen in de psychiatrie. Maar hij heeft eigenlijk die 3 maanden geworsteld met zijn psychose. Dat hij volledig... Dus dan zat hij echt in psychose. Maar hij wou zich niet laten helpen. En dat is ook een beetje het probleem. Omdat hij zelf niet doorheeft... dat er iets scheelt. Dus ook al zeiden wij van Thomas, laat u toch helpen, ga terug. Allee, ze gaan uw medicatie... Maar hij wou absoluut die medicatie niet meer. En ze weigeren hulp. En zolang dat ze geen hulp willen, sta je als ouder machteloos.
Ja.
Dat is heel, heel moeilijk. Dat is...
Maar Martin, ik ben zelf moeder van 2 kinderen. Mm-hmm. Mijn hart gaat er naar u uit. Ik ben echt, ik kan me niet inbeelden dat u allemaal hebt ook meegemaakt, mm-hmm. laat staan Thomas, mm-hmm. maar ook de rest mm-hmm. van je gezin.
Ja, dat is een hele belastende factor geweest ook. Zowel Luc als ik hebben alle 2 geprobeerd om hem te overtuigen, maar dat viel altijd maar in dovemans oren en hij wou daar niet voor openstaan. Zelfs zijn zus heeft dat geprobeerd. Je ziet je kind worstelen, je ziet ze rare dingen doen, rare dingen zeggen. Rondlopen, zenuwachtig zijn, wanen hebben en toch, ja, je dringt niet meer door tot, je kan ze niet meer bereiken. Totdat het op een bepaald moment zo erg is. Dat je als ouder moet de politie bellen. En dat je,
was er ook agressie bij? Of gewoon bang dat hij iets zou doen of zich aan doen?
Hij heeft op een bepaald moment herkende hij mij niet meer. Dus hij wist niet meer wie dat ik was. Hij had mij buiten gesloten. Dus ik was buiten in de tuin aan het werken. En op een bepaald moment had hij alles afgesloten. Hij had gezorgd dat ik niet meer in de garage binnen kon. Hij had de deuren gesloten. Hij had er niet rekening mee gehouden dat ik nog een sleutel had, nog een reservesleutel. Dus ik was met de reservesleutel binnengekomen en dan zei hij, wat doe jij hier? En ik zeg tegen hem, Thomas, ik ben wel uw mama. Hè? Hij zei, mijn mama niet. Wat doe jij hier? Dus
hij zat echt in zijn eigen...
Ja, in zijn eigen wereld, dus hij herkende niet. Ik zei, Thomas, maar ik woon hier wel samen met u en papa...
En hij voelde zich waarschijnlijk ook bedreigd.
Hij voelde zich bedreigd. Op dat moment voelde hij zich echt bedreigd door mij. En ik voelde dat hij wou dat ik voortging. Dus hij zei op een bepaald moment, kijk, daar is de deur, zei hij. Langs daar moet je naar buiten. En dan heb ik vlug mijn grief genomen en ben ik ook naar buiten gegaan. Want ik zei, nu weet ik niet wat dat hij gaat doen. Ik heb dan de huisdokter gebeld en zij zei, ik ga kijken voor een collocatie. Mm-hmm. En... Dat is een... Nu krijg ik het moeilijk. Dat is een moment geweest. Het moeilijkste moment geweest op dat moment. Als je kind moet gedwongen laten opnemen in de psychiatrie.
Doe het rustig. Hè? Ja.
Dat is echt... Allee, dan komen ze echt gelijk een misdadiger je kind opnemen. Terwijl dat geen misdadiger was. Hij was de liefste jongen.
Hij is gewoon ziek.
Hij was de liefste jongen die er was, maar hij was gewoon ziek en hij had hulp nodig. En op dat moment staat hij zo machteloos. En ja, dan zie je daar die politie toekomen. Hij staat daarbij. En, ja,
was er ook medisch personeel bij of was er alleen politie?
Er was ook een ambulance opgeroepen. Dus de ambulance heeft klaargestaan voor als de politie hem naar buiten bracht. Voor hem naar het universitair ziekenhuis te voeren.
Waar zijn we dan in die 3 jaar tijd? Halverwege tegen einde toe?
Dan zijn we eigenlijk al ver naar het eind. Ja, dat was 17 april 2018. Dan is hij 40 dagen opgenomen geweest, gedwongen. Dus mocht hij ook... je hebt niets te zeggen, dan beslist de rechter over u. Hè. Dus dan is...
Is er geen wettelijke mogelijkheid om te zeggen, ik ben hier, of ik word aangesteld als bevindvoerder van mijn zoon en ik neem zijn beslissing? Nee. Dat kan wettelijk niet.
Nee,
Nee. Oh, wow. Nee.
Dus als ze gedwongen opgenomen worden, dan komt er een rechter bij de zaak, dus een vrederechter en een gerechtspsychiater. En zij gaan dan, ja, de gerechtspsychiater doet een gesprek met Thomas om vast te stellen wat er nu precies aan de hand is. Dus die zag onmiddellijk dat hij in psychose zat. Die heeft mij ook gecontacteerd. Dus de eerste keer dat een psychiater mij opgebeld heeft om een gesprek te hebben met mij, dat ik daar toch in betrokken word om te verifiëren van klopt het verhaal wat Thomas vertelt. Dus dat klopte volledig. En dan komt de vrederechter ook bij en die gaat dan samen met de gerechtspsychiater gaan beslissen van moet je nu 40 dagen vastgenomen, vastblijven of 30 dagen of 20 dagen. Dus bij Thomas was het 40 dagen, dus het maximum dat mag opgenomen worden. Maar de vrederechter had er wel bij gezegd, als de psychiater akkoord is, mag je vroeger naar huis.
Oké. Okay. Mag dan de rechter ook zeggen, ouders mogen ook bezoek komen? Of mag het bij helemaal
maar dat
niet?
Mag. Ja, mag. Okay. Dat mag. Het is niet omdat ze gedwongen opgenomen zitten. Dus wij mochten wel elke dag een uur en een half bij hem op bezoek.
En de inzage in zijn behandelingsdossier nog steeds niets?
Of, nee. Nee. Dus wij hebben nog steeds, toen kregen wij nog altijd geen inzage in dossier. Wij hebben verschillende malen gevraagd als we op bezoek gingen van wat krijgt u nu van medicatie? Want zijn medicatie is
dus
dan...
Dus dat kan gewoon niet?
Nee. Zij zeiden, wij mogen u daar niets van zeggen. Wij hebben dat pas geweten als zij uit de psychiatrie gekomen is, als zij terug naar huis gekomen is, omdat we dan thuis zijn medicatie moesten toedienen. Maar daarvoor hebben wij niet geweten wat dat hij kreeg en hoeveel dat hij kreeg. Niets. Nee.
Ja.
Nee. Dat is... En ik denk dat... Ja, Thomas na die gedwongen opname was gekraakt, denk ik, als persoon. Hij is daar opgenomen geweest. Alhoewel dat hij aanvankelijk heel veel moed had, want hij functioneerde weer deels door die medicatie en hij is terug werk gaan zoeken. Dus hij had 3 sollicitaties gedaan, hij mocht bij alle 3 beginnen. Dus hij is terug begonnen en dat heeft 14 dagen geduurd. 14 dagen later kwam hij thuis en was dat terug van mama, al die lettertjes op die computers. Het lukt niet.
Hij had ook een dagboek gehouden, een beetje.
Ja. Dus hij heeft ook een aantal dingen neergeschreven in zijn dagboek. En dat ga je ook zien. Ik ben niet de enige auteur van het boek. Thomas is mede-auteur. Want hier en daar staan er toch wel dingen uit zijn dagboek dat hij beschreven heeft. Hij heeft onder andere ook beschreven wat dat hij allemaal beleefd heeft in die psychose na die eerste joint. Hij heeft dan ook beschreven hoe het was in de psychiatrie. Gevoeld zijn worsteling, het zoeken naar antwoorden. Wat is er nu eigenlijk met mij aan de hand? Want hij kwam terug uit die psychiatrie en hij wist eigenlijk nog altijd niet echt van wat scheelt er nu eigenlijk met mij? Hoe moet ik mijn leven nu verder gaan inrichten? Hij heeft daar geen begeleiding in gehad. Nee, hij heeft daar geen begeleiding. Hij heeft dat zelf geprobeerd om zijn leven terug in handen te krijgen. Maar dus het werk waarvoor dat hij gestudeerd had, heeft hij niet meer kunnen doen. Dus uiteindelijk is hij dan naar het interimbureau geweest en heeft hij gezegd, kijk, dat is er met mij aan de hand. Ik heb last van psychoses. Ik wil met mijn handen werken. En ze hebben gezegd, oké, we gaan voor u werk zoeken in iets totaal anders.
Ja.
En dan is hij in de Carrefour beginnen werken. Hij vond dat daar eigenlijk nog wel leuk.
Beetje sociaal,
hij leerde nieuwe dingen. Hij leerde gehakt maken en prepareren. En ik hoorde wel van de mensen in de Carrefour dat hij dat ook heel goed kon. En hij met veel precisie deed. Want zo was hij wel. En dan plots gaat hij naar zijn werk. Nadat hij 3 weken daar werkt en gaat hij de andere kant op en is het gedaan.
En zo'n leven, Thomas?
Dan is hij het leven gestapt.
Ja.
Dat was plots... We hebben heel veel vrees gehad. Altijd omdat hij naar de eerste psychose met die medicatie gezegd had dat hij zelfmoordneigingen had. Hebben we heel veel vrees gehad, hebben we altijd met die angst gezeten dat dat kon gebeuren. Maar toen, op dat moment, hadden we het totaal niet verwacht.
Ja, want hij was juist goed bezig.
Want hij was terug zijn leven op de rails aan het zetten. Hij was terug aan het werk. Het was ook werk, ja, niet het werk dat hij voor gestudeerd had.
Voor een jonge iemand, ja.
Ja, maar hij deed het. En ja, hij had ook nog afspraken gemaakt met zijn vrienden. Hij had de avond ervoor had hij nog geld gestort om op weekend te gaan met zijn vrienden.
Dat is ergens een kortsluiting, denk je?
En dan is dat inderdaad ook een samenloop van omstandigheden in zijn hoofd, die dan een zelfmoord komt niet zomaar, denk ik, van ik ga nu vandaag het leven springen. Dat is ook, dat heeft een hele aanloop, denk ik.
Ja.
Dat is ook een samenloop van omstandigheden. Dat doen ze niet voor hun plezier, dat is een wanhoopstaap. Dat is echt het wanhoop, omdat ze het echt op dat moment de hulp dat ze nodig hebben, niet gevonden hebben, denk ik. En ik denk niet dat hij echt uit het leven wou. Ik denk eerder dat hij geen eind zag aan de problemen.
Of geen oplossing.
Oplossing, ja.
Hij stond er misschien een beetje alleen voor in zijn hoofd.
Ja.
Ja. En jullie ook als ouders.
Ja.
Ja.
Dat is,
ik durf bijna niet te vragen, maar als moeder zijnde, ik kan me niet inbeelden wat dat jullie toen hebben meegemaakt. Welke verdriet dat was.
Dat is... Ik heb jarenlang werkzaam geweest als vrijwilliger bij Wereldlichtjesdag. Dus dat is een jaarlijks evenement die opgezet wordt voor mensen die een kind verloren hebben. Ik was in die werkgroep en ik heb al die jaren mensen gesproken die een kind verloren hebben, die mensen moed gegeven, geluisterd naar hun verhaal, omdat ik weet hoe belangrijk dat is voor die mensen. Maar ik heb nooit, nooit, nooit beseft hoe diep het is om een kind te verliezen. Ik heb dat maar beseft een keer dat Thomas er niet meer was. Dat is, je kunt dat met niets omschrijven. Dat is, je wordt gekwetst in je moederhart. Je wereld staat van de ene dag op de andere dag volledig ondersteboven. Dat is een impact op jezelf, op je partner, op je kinderen, op de vrienden, op de familie. Dat is...
onze Thomas de Jonge, ik mag zeggen onze Thomas. Maar nee, ik mag het niet zeggen, maar ik voel echt heel diep met je mee.
Dank u.
Denk je of geloof je voor jezelf dat de Thomas een rust gevonden heeft?
Ja, daar ben ik zeker van.
Ja.
Dat is het eerste wat we ook gezegd hebben. Van, nu heeft hij eindelijk rust gevonden. Hij was al heel lang op zoek naar die rust in zijn hoofd en hij vond ze niet. Maar nu heeft hij wel rust gevonden. En dat is de enige troost, denk ik, dat we hebben. Want wij weten, moest hij blijven leven zijn, zijn leven ging één worsteling geweest zijn. Ik denk dat wij dat niet goed beseffen, wat het is voor mensen die een psychotische stoornis hebben. Dat is een serieuze chaos in die mensen, hun hoofd. Dat is dagelijks worstelen tegen hallucinaties en wanen en
angsten,
altijd de angsten. En, dus als moeder is dat soms moeilijk hoor, want je wilt je kind bij u.
Ja,
dat is
en je
normaal.
Wilt ook best voor en je wilt dat hem zijn rust geeft, dat
Tuurlijk,
hem gelukkig is.
Ja,
hè?
En ergens wil je niet dat ze dood zijn. Maar ja, anderzijds heb ik ook zo van, je had moeten blijven leven, wat leven ging hij nog had hebben. Je weet het niet, hij kon goed gekomen zijn, maar het kan ook een worsteling geweest zijn. En daarom is het ook zo moeilijk als moeder, dat je zegt van, die tweestrijd, hè, je wil ze bij u, maar ergens wil je ook dat ze die rust hebben. En tenslotte is het dat ook die mij er eigenlijk toegezet heeft voor zijn dood te aanvaarden. Want dat is heel moeilijk als ouder aanvaarden dat je kind er niet meer is. En dat het uit het leven gestapt, dat het die keuze gemaakt heeft.
Als je als moeder, als auteur een boodschap zou willen meegeven, wat is het voor u? Wat zou je willen zeggen in Vlaanderen?
Er zijn heel veel dingen dat ik eigenlijk zou willen zeggen. Het allerbelangrijkste naar de jongeren is dat alsjeblieft, wees voorzichtig als je cannabis neemt. Wat dat wij meegemaakt hebben met Thomas, wens ik niemand toe. Maar niemand. Het is zo overweldigend voor de persoon zelf die het meemaakt. Maar ook voor zijn entourage, de familie, het gezin. Veel jongeren staan daar niet bij stil. Van, het is maar een jointje en ze willen een keer een leuke avond hebben. En ze willen wat plezier maken.
En allemaal samen stoer doen. Maar uiteindelijk kan het veel gevolgen hebben.
Kan het serieuze gevolgen hebben, ja. En naar de ouders zou ik de raad willen geven van, ga er niet van uit dat je kind geen cannabis rookt.
Ja.
Veel mensen zeggen, oh, mijn kind, die doet dat niet. Maar wij dachten dat ook. En ook al was hij slim, het is zo verleidelijk voor de jeugd.
Voor
het
van.
Als we de cijfers bekijken, meer dan de helft van de Gentse studenten rookt cannabis.
Rook is ongoing, hè?
Ja.
Niet eenmaal proberen.
Rookt cannabis. Dus dat zijn hallucinante cijfers. Als je weet dat de helft van de jeugd het doet. En de leeftijd wordt altijd maar jonger. En hoe jonger dat je begint, hoe slechter.
En hoe gevaarlijker, uiteraard. Ja.
Omdat de hersenen nog in volle ontwikkeling zijn. En dat het dan nog meer kans geeft om slecht te evolueren.
Ja. Ik zou zeggen, Martine, bedankt. Vandaag zijn wij met onze Thomas de Jonge, 28 jaar.
Ja, inderdaad. Hij is nu 28 jaar geworden zijn dit jaar.
En ook een beetje look and lean, de Jonge.
Ja.
En uiteraard Martine.
Maar zij is zwanger. Dus zij is zwanger. Dus ik heb zo het gevoel, het boek komt nu uit, dat er zo letterlijk een hoofdstuk wordt afgesloten en dat er nu voor ons een nieuw hoofdstuk kan beginnen met terug wat genieten in het leven. Want het is een zwaar rouwproces geweest. Wie het boek gaat lezen, gaat dat ook wel merken. Ik probeer ook lotgenoten een hart onder de riem te steken met het boek. Van, kijk, dat is wat wij meegemaakt hebben. Zo op die manier hebben we het verwerkt, ga ik niet zeggen, hebben we het ermee omgegaan. Ja. Ja. Dus er staan ook heel veel tips in voor mensen die werken met jongeren. Er staat ook een degelijke uitleg in over die psychotische stoornis, wat dat nu precies is. Ook uitleg van de aanleiding naar zelfdoding.
Maar ik denk dat dat misschien ook een werk aan de winkel voor u is om misschien al dan niet te zorgen dat de, uiteindelijk de protocols en de wetgeving aangepast wordt naar de ouders of naar de familieleden van de mensen die bij het betrokken zijn. Als je ziek bent, ben je eigenlijk ook duidelijk niet in staat om voor jezelf beslissingen te nemen.
Ja.
En dat dat toch wel ouders of je een bevindvoerder mag.
Ja, dat zou wel een hele goede stap in de goede richting zijn. Ik heb heel veel begrip voor de psychiatrie, want ze hebben het niet gemakkelijk. Diagnoses stellen, het is moeilijk. Er zijn zoveel soorten hersenziekten. Er zijn zoveel soorten verschillende mensen. Dus iedereen heeft een eigen karakter. Iedereen heeft zijn eigen omgeving waarin hij opgegroeid is. Zijn eigen ingesteldheid. Dus als het heel moeilijk is om met mensen die geestesziek zijn aan de slag te gaan. Ik begrijp het heel goed, maar het zou wel een hele goede zaak zijn moesten de ouders betrokken worden.
Dus Thomas de Jonge wetsvoorstel.
Ja, dat zou leuk zijn. Een Thomas de Jonge wet. Inderdaad.
Martine, ik daag je wel uit. Ik hou je daaraan.
Ja.
En ik wil je ook bedanken voor je tijd en je komst.
Is heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Vandaag hadden we Martine Demey, verhaal over Thomas de Jonge, Sjeka Dobic en Martine checking out.